En dan kan ik beginnen met u te vragen wie in de maand december was het, gekeken heeft naar dat voor levensbeschouwelijke docenten verplichte kost was, de serie Rot op met je religie. Dat kijken jullie niet gewoon, oh ja toch wel, zijn er wel een aantal die het hebben gezien. Ja, misschien was het niet uitnodigend vanwege de titel. Maar het werd door de EO uitgezonden, een week lang. En wat was er aan de hand? Een aantal gelovigen uit verschillende levensbeschouwingen werden bij elkaar geplaatst in een huis voor 14 dagen en moesten het met elkaar zien te rooien. Er was een Jodin, heel verdraagzaam naar de anderen, in dat opzicht een voorbeeld. Er was een baptistische broeder, die als enige doel in zijn leven heeft te pas en te onpas het evangelie te verkondigen. Dat deed hij dus ook ergens in een winkel, terwijl ze boodschappen aan het doen waren. Er was een reformatorische zuster, die het vooral moest hebben van haar eigen kerk, meen uit Zeeland. Er was een moslim, die het noodzakelijk achtte om de liefde te verkondigen, vanwege alle verkeerde denkbeelden over moslims. Er waren twee atheïsten. De ene atheïst was behoorlijk activistisch en vond het belangrijk dat vooral het evangelie van het atheïsme werd verkondigd. Ook daar heb je evangelisten onder. En er was een andere atheïst bij wie het helemaal gewoon niks kon boeien wat iemand gelooft als je maar gewoon niet gelooft. Dat was ongeveer de samenstelling van de groep. Natuurlijk van tevoren uitgekozen om menig conflict te veroorzaken in dat huis. Dat gebeurde dus ook. En iedereen sprak vanuit zijn eigen geloof, vanuit zijn eigen religie, zijn eigen kaders was er omheen gezet. En dat moest vooral beschermd worden en zo moest je de ander overtuigen dat wat jij geloofde toch wel goed was. En het doel was om begrip te krijgen voor andere gelovigen, maar niemand is veranderd in die 14 dagen. Daar was ook een test aan verbonden. Want het zetten van zoveel gelovigen uit verschillende levensbeschouwingen bij elkaar, dat levert, en dat was ongeveer uitgangspunt van de serie, dat levert nogal stress op. Dus je kon ook als kijker een religietest, een religiestresstest, ik moet even goed nadenken of ik dat wel snel kan uitspreken, religiestresstest doen. En dan kon je zelf bepalen of jij inderdaad ook vanuit jouw religie, jouw geloof, gestrest bent als je in aanraking komt met iemand die totaal iets anders gelooft dan jij. Ik ga die test niet met jullie doen, maar ik heb hem zelf gedaan. En ik was niet gestrest. Nee, ik was vrij ontspannen volgens mij in mijn omgang met andere gelovigen. Ik denk omdat ik ze weinig ontmoet. Nee, dat is niet waar. Want op school ontmoet je verschillende gelovigen uit verschillende richtingen. Je hebt moslims in de klas, maar ook overtuigde atheïstische jongeren en jongeren uit verschillende kerken. Dus je hebt van alles zitten. Maar ik ga wel met u een kleine test doen. Een kleine. En die test bestaat uit een aantal vragen. En jullie hoeven alleen maar voor jezelf even te turven op je vingers of de stellingen die in beeld komen, of die waar zijn of niet waar. Het enige wat je hoeft te doen is het niet waar te tellen op je vingers. Dus ik ben benieuwd, ik ga het niet dadelijk vragen hoor, want de uitslag mag je voor jezelf bewaren. Maar ik ben toch benieuwd of er toch wel wat, ja, hoe dat wordt beoordeeld. Dus we gaan eerst kijken naar de eerste drie. En dat is de volgende dia, ik heb er 117, dus we zitten helemaal, nee dat is grapje. Er zijn er een aantal, maar dit zijn de eerste drie. En de eerste is christenen. En dan moeten we niet in de verleden tijd denken, dat is een schrijffoutje. Nee, christenen worstelen met de zonde vanwege hun oude ik binnenin hen. Waar of niet waar? Je mag durven. Gaan we naar de tweede. Als we tegen God zondigen, is onze intieme relatie met hem verbroken totdat we ons van die zonde bekeren. Waar of niet waar? De wet van het Oude Testament, is de derde stelling, is in ons hart geschreven, zodat wij ons eraan kunnen houden. Of zoals een broeder een keer tegen mij zei, het gaat niet om de opgelegde wet, maar om de ingelegde wet. En daarom is die ook gegeven, zodat wij ons eraan kunnen houden. Gaan we naar stelling 4 tot en met 6. En de vierde is: christenen zullen voor de grote witte troon verantwoording moeten afleggen van hun zonden. Waar of niet waar? Ik heb zo de indruk dat er op de eerstvolgende zorggroepavond wel eens over gesproken zou kunnen worden. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk, hè. Gaan we naar de vijfde trouwens. Iedere stelling zou wel een preek op zichzelf kunnen zijn, hè. Maar het gaat even om u in de gedachte te brengen van wat ik vanmorgen wil doorgeven. Ga naar stelling 5. Christenen zullen gestraft worden om hun gedane zonde als ze voor de rechterstoel van Christus staan. Dat is die andere troon, hè. Er zijn er twee, de grote witte troon, maar je hebt ook de rechterstoel van Christus. Tjonge, we moeten nog wel tronen passeren voordat we binnenkomen. Laat ik niet te veel zeggen, want jullie moeten beoordelen. Naar waar of niet waar. Gaan we naar de zesde. Christenen moeten dagelijks hun stille tijd houden om in een goed contact met God te kunnen blijven. Waar of niet waar. Gaan we naar stelling 7. De Bijbel is bedoeld om ons te vertellen welke keuzes wij moeten maken op alle morele zaken van ons leven. En morele zaken zijn die zaken waarin je moet beslissen of het goed is of niet goed. Of het verantwoord is of niet verantwoord. Of je eraan moet houden of niet eraan moet houden. Dat soort dingen. Morele zaken. Daarvoor is de Bijbel bedoeld. Gaan we naar stelling 8. God wordt boos als we steeds maar weer opzettelijk, maar ook onopzettelijk tegen hem zondigen. En als laatste. God kijkt naar ons alsof wij gerechtvaardigd zijn, zelfs als we dat eigenlijk niet zijn. God ziet ons aan als rechtvaardigend. Zelfs als we dat eigenlijk nog niet zijn. Ik vond het wel mooi dat een aantal aspecten in de voordienst al een beetje in deze richting gingen. Waar of niet waar? Nou, heb je een beetje zitten turven en ik vroeg u of u de niet waar wilde turven, maar eigenlijk wilde ik u vragen of de waarstellingen te turven. Ja, dan moet je ineens anders omrekenen, maar doet er niet toe. Want alle stellingen zijn niet waar. Goed, ik weet niet of ik hier nou nog verder mag komen. Ja, want je hebt toch een aantal stellingen nu. Waarvan, hè, nee, maar hoe zit dat met die oude ik en dat strakjes met de rechterstoel van Christus. En, alle stellingen zijn niet waar, maar ik wil graag met u na die tijd er nog wel over doorpraten. Het is tenslotte de laatste zondag van de maand. Hè, daarom, zou zomaar kunnen. Maar als je één van de stellingen toch hebt ingevuld als waar, dan bewijs je de volgende tekst. Romeinen 7, vers 24. Waar staat: ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Volgens Paulus ben je dan diep ongelukkig. Dat is een van de stellingen met waar. Want waarschijnlijk, als je een van de stellingen met waar hebt ingevuld, zit er in jou een soort van iets waarvan je denkt, als ik zo leef, volgens die gedachten en regels, dan leef ik een geestelijk leven. Dan eer ik God daarmee. En feitelijk zijn we dan op de een of andere manier gevangen door principes of regels waarmee we denken God te eren en een plezier te doen. Maar, ik weet niet wat uw ervaring in het leven is, mijn ervaring is dat wel, dat ik me dikwijls zo verschrikkelijk onmachtig voel om de wil van God te doen in mijn leven. Ik ervaar consequent, als het gaat om mijn eigen inspanningen, een totaal onvermogen om God echt vanuit 100% geestelijk zijn te eren. Tenminste wat ik invul bij 100% geestelijk zijn. En ik zie dat gelovigen dat onderling elkaar ook wel proberen te vertellen. Zo hoor je te leven, zo moet je leven. Ik zie ook dat gelovigen heel graag ook willen dat die principes vooral ook in het land waarin ze wonen, in de regering, tentoon wordt gespreid. He, dan kiezen we voor de christelijke politieke partij. Ik doe verder geen uitspraken. Maar dan kiezen we voor de christelijke politieke partij, want Gods wet moet toch op de een of andere manier in ons land geëerbiedigd worden. Wij kunnen hen de dag opleggen hoe we moeten leven. Maar dan ga ik u een heel absurd voorbeeld geven. Ik zeg er in het bijzonder bij dat het een absurd voorbeeld is. Dan maakt het ook wel draaglijker als je ernaar luistert. Maar stel dat je aan de wandel bent, zomaar hier ergens in de omgeving, richting Vinkeveen of wat dan ook. En je ziet op een gegeven moment langs de weg iemand liggen. En als je dichterbij komt, blijkt dat de persoon die daar ligt gestorven is. De persoon is wel behoorlijk corpulent. Even tussen haakjes, ik heb niets tegen corpulente mensen. Dan zou je daar weer een probleem over kunnen krijgen. Nee, maar hij is het wel en hij ligt daar dood. En je komt dichterbij, je hebt zo'n rugtasje bij je en uit je rugtasje haal je vervolgens zo'n vissersstoeltje, zo'n kruisdingetje, zit je erop en je gaat erbij zitten en je zegt tegen die dode man die daar ligt langs de kant van de weg, weet je wat met jou het probleem is? Weet je waarom? Je hebt je niet gehouden aan de schijf van vijf. Dat heb je gewoon niet gedaan. Nee. Ik bedoel, je hebt niet gevarieerd gegeten. Waarschijnlijk iets te veel hamburger. McDonald's, weet ik veel. Je hebt waarschijnlijk te veel gegeten. Waarschijnlijk behoorlijk wat verzadigd vet. Hoewel dat tegenwoordig ook weer goed schijnt te zijn. Hè? En dan moeten we het minder koolhydraten doen en dergelijke. Die schijf van vijf verandert ook elke keer weer. Maar goed, wel, je hebt te weinig groente, fruit en brood gegeten. En je hebt niet veilig gegeten. En bij dat laatste kan ik me helemaal niet meer voorstellen. Maar goed, dat zal wel goed zijn. En dat is jouw probleem. Als je dat nu gaat doen. Ja, absurd hè. Als je dat nu gaat doen, dat kan die helemaal niet meer. Want hij is dood. Zoals de wereld dood is in zonden en misdaden en er niets opgelegd kan worden aan de wereld. Nou, natuurlijk kun je wel een aantal dingen met elkaar afspreken hoe we het land willen hebben en zo. Maar we kunnen feitelijk een niet-gelovige niet veranderen door te zeggen, ga maar leven volgens Gods principes. Maar een gelovige ook niet. Wij veranderen een gelovige ook niet door te zeggen, ga maar leven volgens Gods principes. Dat gaat ook niet werken, want ik heb inmiddels zoveel gelovigen ontmoet die gestruikeld zijn. En ik ben zelf ook regelmatig gestruikeld. Want, gelovig of niet, we zijn feitelijk allemaal gevangen. Waarin? Ik wil met u naar Genesis 3. Eerste hoofdstuk, of derde hoofdstuk van de Bijbel, Genesis 3. En dan lezen we vanaf het eerste vers. Daar staat, en dat is het bekende hoofdstuk over de zondeval. Er staat, de slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof. En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn. Goed en kwaad kennend. Ik zou hem ook andersom kunnen zeggen. Kwaad en goed kennend. Voorheen waren ze onschuldig, maar na de zondeval kenden ze goed en kwaad. Wij denken altijd dat het na de zondeval alleen maar een kennen is geworden van het kwade. De zonde was binnengekomen door de macht van de dood die is gaan heersen. Maar zij leerde juist het onderscheid kennen tussen goed en kwaad. Zij leerden dat er goed is en dat er kwaad is en dat je daarin keuzes moet gaan maken. Dat leerden zij. En daarvoor had God hen willen behoeden. Maar vanaf dat moment goed en kwaad kennend. Waarom zijn we gevangen? Volgende dia. Waarom zijn we gevangen? Omdat we voor het onderscheid tussen goed en kwaad hebben gekozen als mensheid. Even heel breed genomen. Vanaf het ogenblik dat we goed en kwaad leerden kennen. Zoals er staat in de tekst die we net hebben gelezen. En de conclusie is, we hebben ons sinds de zondeval onderworpen, feitelijk, aan moraliteit in plaats van aan God. En dan zie je dat gelovigen en niet-gelovigen niet de wil van God kunnen uitvoeren. Even strikt genomen, als we ons daar dus aan houden. En dan zie je het volgende gebeuren. En dat, ik draai heel wat jaren mee in de evangelische wereld. Ik ben jaren voorganger geweest. En ik heb van alles gehoord en gezien en beluisterd en met vele mensen gesproken. Maar waar zijn we ons als gelovigen gemiddeld genomen zo druk om aan het maken? Heel vaak heeft dat echt te maken met hoe de ander wandelt. Hoe de ander God eert. En hoe we elkaar daarin kunnen aansporen. Ik was een keer, om maar een voorbeeld te noemen, op een bijbelstudieavond in Venray. Het was al jaren geleden, ik denk echt een begintijd van mijn voorgangerschap, dat we daar in de groep bij elkaar kwamen en de bijbelstudie ging over Romeinen. En op een gegeven moment kwam het onderwerp op, bijvoorbeeld een onderwerp als homoseksualiteit. En ik weet niet waardoor het kwam, maar ik vroeg op een gegeven moment binnen de groep, wat zouden jullie vinden van het volgende gegeven, dat er in ons midden iemand zou opstaan, komende zondag de dienst zou gaan leiden en daar zou vertellen dat hij homofiel is. Hij zou zogenaamd binnen onze gemeente uit de kast komen. Zo heet dat dan tegenwoordig. Hè? Waarop één zuster werkelijk uit haar stoel sprong en zei, dan is dit het laatste moment dat ik in deze gemeente heb gezeten. Bleh, zei ze eroverheen. En sommigen schoten daarvan in de lach. Maar weet je, ik was heel erg dankbaar dat die broeder, die zondag de dienst zou gaan leiden, niet in de groep was. En dan zijn we ons gaan bezighouden. Mag het nou wel of mag het nou niet? Nee, je mag het wel zijn, maar je mag het vooral niet doen. En dan hebben we heel wat bijbelstudies voor nodig. Op basis van drie teksten. En let op, ik zeg geen uitspraak daarover. Even alleen maar hoe het soms gaat in de praktijk. Want Gods woord kan duidelijk genoeg zijn. Maar er zijn drie teksten die spreken over iets van gruwel en dergelijke. En trouwens, er zijn nog 40 andere teksten over de gruwel van God. Maar daarover wordt zelden gesproken. Dat is me trouwens opgevallen. Bijvoorbeeld over hebzucht of zo. Daar zie je ze nooit over spreken op de kansel. Goed. Maar ook andere vragen. Ik draai al heel wat jaren kampen. En garandeert, elke keer komt er op de kamp wel weer de vraag. Mag je nou wel of geen seks hebben voor je huwelijk? Hele avonden hebben we toch proberen de Bijbel minutieus af te zoeken naar goede teksten daarover. Ja, oké, kwam er iemand maar een dag voor je huwelijk dan? Ik denk, jij moet gaan trouwen, jij. Mag het dan wel? En als je het dan gedaan hebt, hoe dan? En hele avonden hebben we daar op de kamp over gepraat. Mag je wel of niet deelnemen aan de oorlog? Als vredelievende gelovige. Daar heb ik een hele essay over geschreven gedurende mijn opleiding. Hoe zit het trouwens met het wel of niet hebben van een christelijke levenspartner? Paulus geeft toch als min of meer 11e gebod door dat dat niet mag. Nou, er zijn er 10, maar we hebben echt een 11 hoor in de evangelische wereld. Gij zult niet trouwen met een niet-gelovige. Ja, maar Paulus zegt het zo duidelijk, dat kan toch geen omgang zijn? Eerlijk gezegd heb ik beroerde huwelijken gezien tussen gelovigen. En hele goede huwelijken tussen gelovigen en niet-gelovigen. Ik heb het gezien. Ik ben even alleen maar beschouwend. Hè? Ik geef geen enkele waardeoordeel aan wat ik nu jou vertel. Ik geef alleen maar door waar we vaak over praten. Over morele zaken als gelovigen. Zonder tot de kern te komen waar het werkelijk om gaat. En dan kun je ook vragen als, heb je wel genoeg stille tijd gehouden? Ga je wel genoeg naar de Bijbelstudieavonden? Ben je wel deel van een zorggroep? Enzovoort, enzovoort. En ga je wel elke zondag naar de gemeente? Want als je dat niet doet, dan meten we elkaar af en dan hebben we ergens toch niet een goed geestelijk leven. We denken als we alle antwoorden op al die morele vragen maar vanuit de Bijbel goed kunnen verdedigen, dat we dan leven door de geest. Maar dat is het niet. Dat is geen leven door de geest. Bovendien, het levert dit in de regel op. Volgende dia. Ik weet het niet meer hoor. Ik heb geen flauw idee meer. Nou, soms weet je het wel, maar wil je het ook niet weten. Maar keuzestress en schuld en schuldgevoel. Ik heb maar weinig gelovigen ontmoet die daar geen last van hadden. Maar waar komt dat toch elke keer door? Oké, Ronald, prima. Leuk dat je dat zegt, maar God heeft zijn wil toch heel duidelijk uitgedrukt in zijn wetten. Bijvoorbeeld inderdaad de 10 geboden. Daar staat toch heel duidelijk beschreven hoe we of hoe de mens kan leven tot eer van God. Zijn wil is daar toch uitgedrukt. En die wet is toch goed? Jawel, zegt Paulus, het is inderdaad het goede. Alleen, waar is die wet nou voor bedoeld? Nou, de wet is bedoeld opdat wij meer gaan zondigen. Nee, nou lees maar even mee. De wet echter kwam er nog bij al die morele zaken waar voortdurend maar gekozen in moest worden. De wet kwam er nog bij opdat, dat is een redengevend voegwoord dat zegt met als doel dat, met de bedoeling dat, om het maar eens in heel eenvoudig Nederlands te zeggen, de overtreding, de zonden, zou toenemen. Dat is een drukfout in de Bijbel, toch? Dat kan toch niet waar zijn? Het staat er wel. Maar wat wordt er dan mee bedoeld? Nou, de wet was aan het volk Israël gegeven, opdat ze moesten komen tot een totaal erkennen van wij kunnen het niet. Zij moesten komen tot een volkomen machteloosheid om zich dan echt te kunnen uitstrekken naar de Messias, die voor hen de wet zou volbrengen. En daarom zijn die woorden van grote betekenis die de Heer Jezus aan het kruis uitsprak. Het is gedaan, het is volbracht, het is finished, we hebben het doel bereikt. Daarvoor was de wet bedoeld. Ze zouden struikelen, God wist dat ze zouden struikelen. Maar God wekte daarmee verlangen op naar de Messias. En eens zal vervuld worden als ze de Messias zullen omarmen als volk. Als hun redder. Want je moet wel een besef hebben dat je een redder nodig hebt. En daarbij, de wet leert je niet door de geest te leven. En ook als wij onszelf opleggen om een of andere manier aan allerlei regels te houden, om daardoor werkelijk tot eer van God te gaan leven, weet je, ik heb zo vaak in mijn leven ontdekt dat als ik mezelf dat maar voorhoud, dan ga ik weer de mist in. Dan loop ik er weer tegenaan, dan heb ik weer hoofdpijn en stress en schuld en schuldgevoel. En het gaat maar door. Ik heb momenten gehad dat ik mijn geloof heb willen opgeven. Denk, het werkt gewoon niet. Jammer. Dan maar niet, dan moet God het maar doen. Maar ergens was dat een hele gezonde uitspraak. Dan moet God het maar doen. Want daar gaan we naartoe. Weet je, het niet kunnen voldoen aan Gods eisen maakt dat we, of zeggen we kappen ermee, ik ellendig mens, of we gaan diep verlangen naar de vrijheid die God ons aanbiedt en ons gegeven heeft. Een vrijheid uit de gevangenis van regels, moraliteit, wetten en zonden. Want Romeinen 7 vers 24 is niet Gods laatste woord als het daarom gaat. Op vers 24 volgt gelukkig ook vers 25. Kijk maar. Want wat is het antwoord op de vraag, wie zal ons verlossen uit de wet van zonde en dood? uit, nee, wie zal ons verlossen, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Romeinen 7, vers 24. En dan lezen wij in onze vertaling, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. We denken soms dat er staat dat we dan verlost worden door de Heer Jezus. Maar Paulus zegt hier nog veel meer dan dat. Paulus gebruikt daar twee keer een woord, charis, waarin eigenlijk het woord genade zit. En dankbaarheid. En daarom, als je het heel letterlijk zou vertalen, zou je kunnen zeggen dat in Romeinen 7, vers 24 staat. Dank, dus wie zal ons verlossen? En dan zou je de vraag ook kunnen stellen, wat zal ons verlossen? En dan zegt hij dank, maar feitelijk zegt hij genade. Dat zal ons verlossen. En hoe is die genade gekomen van God uit? In de Heer Jezus Christus en door de Heer Jezus Christus. Dus wat zal ons verlossen uit dit lichaam dat onderworpen is aan de dood, waardoor we niets goeds kunnen voortbrengen? Genade gegeven door de Heer Jezus Christus. Dat maakt echt vrij. En dan mag je inderdaad deze conclusie, genade van Christus haalt ons uit onze gevangenis, mag je die conclusie gewoon geven. Nou, dit was de inleiding op mijn preek. Maar je moet niet denken dat de rest ook zo lang is. Want ik wilde gaan spreken over Romeinen 8 vers 1, maar ik merkte bij mezelf, Romeinen 8 vers 1, dat volgt op die hoofdstukken uit Romeinen 5, 6, 7. Maar Romeinen 8 vers 1 is dan wat vervolgens Paulus daarna zegt. Romeinen 8 vers 1. Ja, behalve vers 26, maar die sla ik dan even nu over. Maar dan kom je in vers 1 terecht van Romeinen 8 en dan staat de volgende dia. Dus, letterlijk ook, zo langs deze weg is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus, zo langs deze weg, door de genade die gekomen is door de Heer Jezus Christus, langs die weg is er nooit geen oordeel meer. Geen oordeel meer. En let wel, we denken soms dat het tweede deel, wat overigens niet in de MBG-vertaling staat, die is uitgegaan van een andere brontekst, nee nog niet, nog even terug. Tweede deel van dit vers, dat dat dan een voorwaarde is, hè? Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, mits, dat lezen we ertussen, mits we naar de geest wandelen en niet naar het vlees. Dan is er geen oordeel meer. Nee, dat staat er niet. Er staat, en dat bedoelt Paulus ook, want dat blijkt gewoon uit het hele volgende hoofdstuk, of heel hoofdstuk 8, dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat is leven naar de geest. Dat je in Christus Jezus bent. Ik ga er zometeen nog meer over zeggen, want dat hele woord veroordeling komt nog twee keer voor in de Romeinenbrief. En daarom gaan we eerst naar de eerste keer, en dat is Romeinen hoofdstuk 5. En u mag meelezen met uw Bijbel, maar we kunnen ook eventjes op de dia kijken, want daar staat, het is met de gave van genade dus, hè? Niet zoals het was door de ene die zondigde. Het werd Adam aangerekend ooit. Want het oordeel leidde ten gevolge van één overtreding wel tot veroordeling, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. En dan vers 18. Zoals dus door één overtreding het oordeel gekomen is over alle mensen tot veroordeling, zo komt ook door één rechtvaardigheid, namelijk die van de Heer Jezus Christus, schuldloos sterven aan het kruis, door zijn rechtvaardigheid, de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Wij waren als mensheid in Adam en konden niet anders dan de boot missen. Wij waren veroordeeld tot een leven van steeds maar moeten kiezen tussen goed en kwaad. En als mensheid zijn we gestruikeld en dikwijls struikelen we ook nog als gelovigen, juist door die keuze. Maar de genade is anders. De genade brengt ons bij Christus Jezus, de opgestane Heer. Hij wordt niet voor niks de laatste Adam genoemd, de levendmakende geest. God kijkt dus nu anders. En dan gaan we weer terug naar Romeinen 8, vers 1, en dan vervolgen wij het vers ook. Dus, En dan mag je eigenlijk zeggen, de inleiding tot Romeinen 8 vers 1 is eigenlijk al Romeinen 5. En dan slaan we die hoofdstukken 6 en 7 even over. Feitelijk één grote tussenzin waardoor we moesten struikelen. En dan kom je in Romeinen 8 aan en dan staat er zo, is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest, want dat betekent dat. Want de wetmatigheid van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wetmatigheid van de zonde en van de dood. Ik lees het even voor zoals het hier staat, want wetmatigheid lezen we niet, maar we lezen wet. Waar is de geest van het leven? Als je zo naar het tweede deel van het vers kijkt, vers 2 kijkt. Waar is de geest van het nieuwe leven? Waar is die? Nou, zegt Paulus, die is in Christus Jezus. Die wetmatigheid van de geest van het leven is in Christus Jezus. En die wet maakt mij vrij. Daar wordt weer zo'n aoristus gebruikt. Weet je nog de vorige keer? Aoristus is een tijdsvorm wat in het verleden begonnen is, maar wat zonder horizon verder gaat tot in de toekomst. Iets wat altijd blijft feitelijk, wat een doorgaande werking heeft. Het heeft twee betekenissen. Hier staat dat de wet van de geest van het leven in Christus Jezus ons vrijgemaakt heeft, ja, door verlossing. En vervolgens werkt die vrijheid zich uit in ons leven. Hij maakt vrij. We zijn vrijgemaakt en het gevolg daarvan is dat datzelfde werk van God doorgaat door ons vrij te maken. Van wat? Van moraliteit. Van die keuzestress. Ja? Maar kunnen we dan doen wat we willen? Ja, dat kunnen we. Maar als ik dat aan een jeugd vraag op het kamp, van ze vragen van kun je dan doen wat je wil? Ik zeg, wat denken jullie aan? Ja, zonde. Ja, waarom? We hebben de gezindheid van Christus. Dus als wij dan iets gaan verlangen, en we geloven in die vrijmaking die ooit begonnen is, zullen we erna gaan verlangen God te eren en tegelijkertijd uitspreken, Heer, we kunnen het niet. En dan zegt hij, laat mij het dan maar doen. Ik maak jou vrij. Ik ga dat proces wat begonnen is met jouw verlossing uitwerken in jouw leven. Maak je toch niet zo druk? Nou, het zou heel wat ontspanning brengen in heel veel gemeentes, denk ik. Maak je toch niet zo druk? Geniet van dat leven. Je hoeft niet onderworpen te zijn aan de wet van zonde en dood. Je bent eruit verlost. Geloof het. Geloof dat die broeder of zuster die nog worstelt met een aantal zaken in zijn leven, waar wij heel graag bijbels gezien een antwoord op willen geven, geloof dat God daarin werkt en wel tot zijn doel komt. Want zoals die in die broeder of zuster tot zijn doel zal komen, zo komt hij ook in jouw leven tot zijn doel. Hij is een goed werk begonnen, waarbij niet staat, mits je dat en zoals je zus en... Nee, hij is een goed werk begonnen dat hij zal voltooien. Tot de dag van Christus Jezus. Geloof het eens dat het in jouw leven zo is, maar ook in het leven van ander die misschien moreel gezien nog niet op het padje zit waar jij zit. En dan leer je ook naar elkaar te kijken zonder oordeel. Dan beoordelen we ook elkaar niet meer. Dan gaan we werkelijk leven vanuit vrijheid. En moet je zien wat er dan gebeurt. Christus wordt zichtbaar onder elkaar. Hij die vrijmaakt, omdat hij heeft vrijgemaakt. Ik heb deze boodschap doorgegeven op een jeugdkamp. En ook een paar keer in een andere gemeente. Ik was net eventjes bijna in de stress geschoten. Want ik dacht, heb ik het hier al niet verteld zeg? Maar dat was dus niet zo. Ik heb even nagevraagd. Je stel je voor zeg, hè? Het zou zomaar kunnen. Ik heb het één keer gehad, hè. Eén keer gehad dat ik mijn preek had voorbereid voor de gemeente ergens in het oosten van het land. En ik gaf het 's avonds om 8 uur door wat het thema is aan mijn schoonvader. Van morgen ga ik daar en daarover spreken. Hij komt om 11:30 mijn slaapkamer binnen. En hij zegt, Ron, ik heb de hele avond over nagedacht. Maar ik moet je toch zeggen, volgens mij heb je daar de vorige keer over gesproken. 11:30. Toen ben ik een nieuw preek gaan maken. Tot 13:30. En ik merkte ook wel Gods leiding daar weer in. Gelukkig maar. Maar goed. Weet je, op dat jeugdkamp kwam op een gegeven moment de vraag, maar Ronald, de volgende morgen, ik had dit doorgegeven, de volgende morgen, stille tijdgroep. Maar Ronald, ik vond het mooi gisteravond, op de een of andere manier proef ik dat het hier echt gaat om vrijheid. Nou, dat heb je heel goed begrepen. Maar wat moet ik nou doen? Toen dacht ik, oh, wat moet ik nou doen? Gewoon eventjes de tijd terugdragen, nog een keer gaan luisteren. Maar wat moet je dan doen? Nou, ik heb wel een paar dingen doorgegeven, maar voordat ik die dingen doorgeef, even de samenvatting. Waar is de geest van het leven? Antwoord, dat is in Christus Jezus. Wat doet de geest van het onvergankelijke leven in Christus Jezus in jou? Antwoord, hij maakt vrij. Wat kun je dan doen? Nou, eigenlijk niks. Maar als je dan toch iets wil doen, en dat geef ik dan tenslotte toch aan jullie door, dan kun je het volgende doen. Want we willen altijd nog ergens iets mee naar huis nemen. Dan kun je deze drie dingen doen. Dank even. Dank gewoon. Ik heb gemerkt dat als je voor deze dingen gaat danken, je het ook steeds meer innerlijk gaat toe-eigenen. Dat je steeds ook meer geloof eraan gaat hechten, dat het zo werkt. En dat je inderdaad een stukje tot ontspanning komt. Maar als je blijft vastzitten in gewoontes, in zonden waarvan je denkt, dit kan echt niet, dan moet je dat vooral niet verborgen houden. Dan moet je daarover praten. Alles zal toch een keer aan het licht komen. Zoals ergens staat, hè? Alles zal aan het licht komen. Niet om nog eens een oordeel eroverheen te geven. Nee, omdat het weg wordt genomen. Want dat verdwijnt dan daar in het licht. Maar dan kun je beter nu aan het licht laten komen dan straks. Want dan kun je nu die vrijheid ook ervaren. Ik heb dikwijls ontdekt dat de dingen die ik verborgen hou in mijn leven, mij ook gingen belasten. Maar ging het met een goede vriend of met mijn vrouw erover praten, dan kwam het in het licht en dan konden we ons samen buigen over genade. En danken. Om daarna des te meer te genieten van de vrijheid in Christus Jezus. En dat is wat we dan mogen beseffen. Wij kunnen het niet. De wereld kan het sowieso niet tot eer van God leven, dus politiek gezien zou ik me nergens druk over maken. Ik doe het wel hoor, kijk mijn Facebook en je ziet hoeveel ik bezig ben met politiek. Maar goed, dat is een hobby. Mag ook weer. Maar eigenlijk, God komt toch ook met deze wereld tot zijn doel. Trump of geen Trump? Ik zou hem wel wat willen adviseren, maar goed. Maar ook in ons leven komt hij tot zijn doel. Hij is een goed werk begonnen. Geloof dat en geloof dat ook vooral ook voor de ander. En dan ga je elkaar veel meer verdragen, aanvaarden en vergeven. In genade stellen. In het licht van de genade. Amen. Vader in de hemel, we belijden het u dat we het niet kunnen. En u geniet van onze belijdenis. Want Heer, dan mag u het gaan doen. Dan wil u het ook gaan doen, want u bent een goed werk begonnen. U heeft ons vrijgemaakt om ons in ons leven ook te laten beseffen dat we nog vrij kunnen worden van zoveel dingen die ons binden. En u werkt dat uit. Heer, geef ons het geduld daarvoor in ons eigen leven, maar ook het geduld wat betreft het leven van die ander. Die wij in ons hart misschien wel veroordelen omdat hij of zij een weg bewandelt waarvan we denken dat is niet bijbels, dat is niet goed. Dat is moreel gesproken niet juist. Maar Heer, u werkt. U werkt in dat leven. Omdat u ook in ons leven werkt. Heer, u bereikt uw doel. En ik dank u wel dat we zo vanuit uw woord dat mogen beseffen en dan mogen danken. Danken voor wie u bent. Heer, zo brengt u ons dichter bij uw hart. Amen.